Handelingen 5. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de discipelen alles deelden. En er is iemand die daaraan mee wil doen. Ananias en zijn vrouw Safira. Maar deze man wilde iets voor zichzelf houden. Van zijn eigen geld. Maar hij deed alsof hij alles gaf. En dat was de leugen. Waarom is de straf, hij werd gelijk gedood door God, waarom is de straf zo groot? Want in onze tijd wordt er gelogen en bedrogen naar je welste. Om maar niet over erge dingen te spreken zoals ontucht, hoererij enzovoort. Maar hier een klein leugentje zou je kunnen zeggen. Toch is dit een veel grotere zonde dan die van Adam en Eva in de hof, zou je kunnen zeggen. Maar ook dat was een grote zonde, want de Heere God die verscheen aan Adam en Eva, wandelde met ze, waarschuwde ze dat ze zouden sterven als ze van de boom namen, en toch deden ze het. Maar je ziet dat in deze begintijd God zwaar straft en iedereen die het hoorde werd bang. Maar wij leven in de eindtijd van deze bedeling, niet in de eindtijd van de wereld, maar in de eindtijd van deze bedeling, want duizendjarig rijk moet nog komen. En in onze tijd straft de Heilige Geest niet, omdat hij er rekening mee houdt dat we zwak zijn, dat we verward zijn, dat we voor onszelf in een grijs gebied leven, de dingen niet helder zien. Maar in deze tijd had Hananias dat helder kunnen zien. Dit was een machtige tijd waar de Heilige Geest werkzaam was met tekenen en wonderen. En Hananias door zijn gedrag, door zijn leugen, bespotte dat allemaal. En daarom zegt Petrus ook, je hebt niet tegen de mensen gelogen, maar tegen de Heilige Geest. Dit is natuurlijk niet de zonde tegen de Heilige Geest. Trouwens, mensen die bang zijn dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben begaan, die hebben het juist niet begaan. Want iemand die de zonde tegen de Heilige Geest doet, die geeft er helemaal niet om. In ieder geval, hij wilde een deel voor zichzelf behouden en Petrus zegt, nou, dat had je toch kunnen doen. Je had het kunnen houden en als je het verkocht had, dan was het helemaal aan jou. Maar je had eerlijk moeten zijn, zegt hij eigenlijk tegen hem. Er zijn ook jonge mannen bij, terwijl dit gebeurt, en die baren hem op en begraven hem gelijk. En dan na 3 uur komt zijn vrouw eraan, en Petrus geeft haar een kans om de waarheid te spreken. Die vraagt, hebben jullie het voor zoveel verkocht als stuk land? En ze doet gewoon mee met de leugen. En ook zij wordt geveld door de dood. Onmiddellijk, hè, staat er bij in vers 10. Onmiddellijk valt het oordeel. Waarom valt het oordeel niet nogmaals onmiddellijk op ons wanneer wij erge dingen doen? Dit was een erg ding. Maar wij doen naar verhouding nog veel ergere dingen vaak. En het is het genade dat God ons niet gelijk treft. Maar nogmaals in deze begintijd, glorieuze tijd, werd het gelijk afgestraft zodat mensen ervan leerden ook. En dan gaat in vers 12 het werk van de geest gewoon door en kunnen de wonderen en tekenen blijven geschieden. Het oordeel was geveld en de Heilige Geest kon doorgaan in de poort van Salomo. En de overige, staat in vers 13, die durfde zich niet te voegen bij hen. En toch prezen ze de Heer. En ze prezen niet alleen de Heer volgens vers 13, maar ze prezen degene die bij de Heer Jezus hoorde. Maar dan staat er in vers 14, toch werden er gelovigen toegevoegd. Zowel mannen als vrouwen. En dan staat er een groot wonder in vers 15, dat zelfs de schaduw van Petrus mensen genas. En de steden rondom Jeruzalem, die doen ook mee. En ja, en dan krijgen de oversten weer. Die dreigen weer hun plekje te verliezen naar hun eigen idee. Wat is het toch met religie en met leiders van mensen? Ik denk nu aan mezelf en aan onze tijd, universiteiten, waar je als gelovige bijna geen kans meer krijgt als je het geloof wil brengen. En ze tolereren je alleen als je met ze meedoet. Maar oh wee, als je in de politiek of op sociaal terrein of waar dan ook, oh wee, als je met de waarheid komt. Dan willen ze je niet en dan ben je gewoon je plekje kwijt. Maar wat is het toch met religie? Dat ze zelfs de discipelen willen doden, zoals we een paar versen verderop lezen. Zo boos waren ze. En het is niet alleen met religie, het is ook met antireligie. Het atheïsme, de communisten hadden een antireligie. En ook daar werden door de machthebbers moorden begaan. Als je christenen werden gewoon vermoord. En nu heb je de extremisten, zoals de Taliban. Iemand die voor de waarheid staat, een christen, dat is een ongelovige hond en die moet opgeruimd worden. En in dit alles zien we de overste van de duisternis, die God haat en die niet wil dat de waarheid een pad vindt om zich te verbreiden. En worden ze weer in de gevangenis gestopt. Maar God grijpt onmiddellijk in en bevrijdt hen zo dat niemand het merkt. En toch werden de deuren geopend. Een wonder. En ze worden bemoedigd door de engel. En de engel geeft hun de opdracht om gewoon verder te gaan. En de dienstknechten gaan naar de gevangenis en vinden ze niet. En ze rapporteren dat de gevangenis veilig gesloten was en toch was er niemand binnen. Schijnbaar hadden zelfs de bewakers die ervoor stonden niets gemerkt. En als ze dat horen, dan zijn ze verslagen. En er is weer een verklikker die zegt, nou, ze staan gewoon in de tempel hoor. En net als bij Johannes de Doper en bij de Heer Jezus, toen ze ontkenden waarom ze, of niet durfden te zeggen waarom ze niet in Johannes de Doper geloofden, zo ook hier gebruiken ze geen geweld. En ze zijn notabene bang om gestenigd te worden. Dus het volk was weer enthousiast. Net als in de dagen van de Heer Jezus en van Johannes de Doper. Het volk was weer enthousiast. En toch bekeert het volk zich niet. Net als bij de Johannes de Doper en net bij de Heer Jezus. Het zijn er wel velen die geloven en die enthousiast zijn. Maar als volk nemen ze geen beslissing. En deze mensen spelen daar een enorme rol in, deze leiders. En dan wordt er tegen hun gezegd, we hebben jullie toch verboden? En Peter zegt, ja, maar het is belangrijker om God gehoorzaam te zijn dan mensen. En dan brengt hij weer een heel kort evangelie, maar veel korter dan de vorige keer. Hij zegt gewoon, jullie hebben hem vermoord en aan het kruis gehangen. In antwoord erop dat zij beschuldigd werden van het bloed van de Heer Jezus. Het vergieten van het bloed van de Heer Jezus. En hij wijst hun er gewoon op dat het gewoon waar is. Maar ze ontkennen het gewoon, ze willen het gewoon niet weten. Wat is dat toch voor een verstand en voor een hart, als je geconfronteerd wordt met de waarheid, dat je het gewoon wegduwt. Deze mensen wisten wel degelijk dat ze schuldig waren aan het bloed van de Heer Jezus. Maar ze ontkennen het gewoon. Er staat niet bij dat het hele andere nieuwe leiders zijn. Caiaphas en Ananias zijn nog genoemd. Ze ontkennen het gewoon glashard. En sowieso is dat vaak bij communisten en andere Taliban enzovoort. Als ze op de feiten gewezen worden, ontkennen ze het gewoon. Maar kapitalisten ook. En hoe vaak zijn er niet door kapitalisten verschrikkelijke moorden en andere dingen begaan. Maar als je ze op de feiten wijst, wordt het gewoon ontkend. Tenzij dat het zo duidelijk wordt dat ze het niet kunnen ontkennen. Dan komen de verhalen, ja ik moest het doen enzovoort enzovoort. En dan zegt Peters weer, wij zijn getuigen. En dan moeten de getuigen ook maar opgeruimd worden. En dan staat Gamaliel op, de leraar van Paulus, zoals we later zullen weten, zoals er later geschreven staat. En deze man heeft wijsheid en verstand tot op zekere hoogte en geeft hen het advies om deze mensen met rust te laten. En dan haalt hij de geschiedenis aan, dat in vers 36 dat er een zekere tuidas was, die ook dacht dat hij wat was, die mensen achter zich aantrok. En toen hij vermoord werd, is het hele spulletje, de hele groep uiteengevallen. En hij noemt Judas de Galileër, die ook velen overtuigde. Ze werden allemaal verstrooid. En zo zijn er in onze tijd ook vele secten en culten zelfs, van mensen die zich opwerpen als een soort redder, als een soort messias, die mensen voor de gek houden met loze beloften. Je hebt ook secten in de christenheid wat dat betreft, ook onder de baptisten, charismatici en wie dan ook. Je hebt altijd weer mensen die zichzelf opwerpen en het volk voor de gek houden. Mensen voor de gek houden. En het is niet alleen maar voor het geld. Het is voor aanzien. Het is om God te spelen. Het zijn religieuze spelletjes die hier gedaan worden. Maar Gamaliel waarschuwt hen dat in dit geval het wel eens van God zou kunnen zijn. En hij waarschuwt hen dat als ze maar er tegenin blijven gaan, het wel eens zou kunnen blijken dat ze tegen God strijden. En ze luisteren naar hem, ze worden overtuigd door hem. En toch worden ze gegezeld. In het vorige hoofdstuk worden ze alleen maar bedreigd, maar hier worden ze ook gegezeld. Dus de weerstand wordt groter. Maar de discipelen zijn alleen maar blij dat ze waardig geacht zijn om dit te leiden. En ze gaan door met het volk het evangelie te brengen, hen te leren en te onderwijzen. Satan wist drommels goed dat dit het prille begin van de kerk was. De Heer Jezus had voorspeld dat de poorten van de hel de kerk niet zou overweldigen. Maar het prille begin moest met alle geweld de kop ingedrukt worden. En dat heeft een paar honderd jaar geduurd, die vervolgingen. Eerst door de Joden zelf, en daarna toen het evangelie zich verspreidde, zoals we zullen zien, door de Romeinen. Het moest met geweld gestopt worden. Maar het lukte Satan niet. Net als bij Job. En het werkt alleen maar ten goede, want de discipelen, als ze tegengestaan worden, leren er alleen maar van en worden sterker. Petrus is hier niet bang. In het vorige hoofdstuk zullen ze echt wel bang geweest zijn, maar hier zijn ze niet eens bang meer. Ja, geen wonder als je gered wordt door een engel. En als je weet dat God naast je staat, als de Almachtige naast je staat, dan hoef je ook niet bang te zijn. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Paulus zegt ergens, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En daarom laten de discipelen hier, onder aanvoering van Petrus, zich niet overweldigen. Het maakt ze alleen maar sterker en bemoedigt ze alleen maar. En dat was dan in het kort hoofdstuk 5.